En ik wil aan u voorlezen Psalm 91. Psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, de Allerhoogste heb gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en op de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. We zijn hier een ogenblik samen en we luisteren thuis mee. Niet om een preek te houden, maar om een meditatie te houden. Een meditatie is een overdenking vanuit Gods woord. We leven in hele moeilijke tijden. Zomaar eigenlijk onverwachts is er een hele indringende pandemie uitgebroken. Het coronavirus wat begonnen is in China, wat later ook in Zuid-Korea naar voren kwam, in Iran en tenslotte ook Europa heeft bereikt. We horen ervan in Italië, in Spanje en inmiddels ook Nederland. Zijn er meer dan 6000 mensen voor zover inmiddels getest, ziek of althans besmet. Er liggen velen in het ziekenhuis. Er zijn ook 356 mensen inmiddels door deze virusziekte overleden. Dat zijn allemaal hele ingrijpende dingen. Ook in andere Europese landen neemt deze ziekte toe. En ook de Verenigde Staten van Amerika. Er zijn er vele duizenden door deze ziekte besmet. De hele westerse wereld trilt eigenlijk op haar fundamenten. En het zal nog heel lang duren voordat alles weer enigszins normaal zal zijn. Dat hadden we vorig jaar om deze tijd niet verwacht. Dat zomaar de kwetsbaarheid, zomaar eigenlijk de betrekkelijkheid van alles, wereldwijd naar voren zou komen. We kunnen natuurlijk heel veel vragen hoe dat nou komt en wat de diepste oorzaak is. Laten we daar bescheiden in zijn. We weten het. De Bijbel leert ons daarin duidelijk. Er is een relatie tussen de zonde en alles wat we meemaken in deze wereld. Dat heeft de zonde veel stuk gemaakt. Wat is dat erg? En wat hebben we daar allemaal mee te maken? Maar de kerk heeft een goede boodschap. Een heilsboodschap in deze zondige wereld. En die heilsboodschap is een persoon. De Heer Jezus. En wat heeft nu de Heer Jezus gedaan? We lezen in de Bijbel. En dat is de troostboodschap van de kerk in deze tijd. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Waarlijk, zegt Jesaja, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan toen hij geboren werd in Bethlehem. Dat heeft hij gedaan toen hij rondwandelde in deze wereld. Dat heeft hij gedaan toen hij hing aan het kruis van Golgotha. Want Jesaja 53, waar die tekst staat, gaat over de lijdende middelaar. En hij is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Goddelozen weer terug te brengen bij God. Gemeente, dat is de troostboodschap. Ook vandaag. Ook in alle moeite. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Wat is er dan in de Bijbel een diepe boodschap te vinden? Van redding en hulp voor hulpeloze mensen. Voor zondige mensen. Die boodschap vinden we ook in het boek der Psalmen. We willen vanavond een poosje stilstaan bij Psalm 91. Het boek der Psalmen. Daarin vinden we de bevinding, de geloofservaring van de kerk des Heren. Wat de Heilige Geest Gods kinderen leert. En wat de Heilige Geest leert door zijn kracht en door het werk van zijn genade. Psalm 91, daar gaat Psalm 90 aan vooraf. Psalm 90 is een gebed. Een gebed van Mozes, de man Gods. Zo begint Psalm 90. Psalm 91, daar lezen we niet van wie die psalm is gemaakt. De psalm valt als het ware gelijk met de deur in huis. Er staat geen opschrift over. Er wordt niet een plaats genoemd en een tijd wanneer deze psalm is ontstaan. We lezen niet over een schrijver. We lezen niet over een tijd. We lezen ook niet over een persoon die deze psalm heeft gemaakt. Wonderlijk is dat. In vergelijking met alle andere psalmen. Waarom zou de Heilige Geest nu psalm 91 zomaar onmiddellijk beginnen met de inhoud van de psalm? En niet eerst Mozes of de aanleiding voor deze psalm. Nee, we lezen onmiddellijk die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Ik denk dat de Heilige Geest dat doet om ons iets te leren. Deze psalm is niet alleen belangrijk geweest voor David, als hij die gemaakt zou hebben, maar voor alle mensen. Wat in deze psalm staat is niet alleen van belang voor één iemand, is voor alle mensen van groot belang. Vandaar dat er niet een persoon in deze psalm wordt genoemd. Het is een boodschap voor allemaal. Voor kinderen, voor vaders en moeders, voor ouderen, voor mensen die voor het eerst misschien meeluisteren, mensen die wel lid zijn van de kerk of niet lid zijn van de kerk. God komt in deze psalm tot u en hij wil u graag iets zeggen. Dat is ook het geheim van de Bijbel. Daarin komt God tot mensen. En daarin wil God wat zeggen tegen mensen. Luistert u goed. De Heer Jezus zegt, wie oren heeft, wie kan horen, moet goed luisteren. Probeert u te luisteren, ook vanavond. De psalm heeft ook niet een bepaalde tijd. Gebed van Mozes. We weten wanneer Mozes heeft geleefd. Bij de uittocht uit Egypte. Ongeveer 1400 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. We weten dus dat Psalm 90, 1400 jaar voor de Heer Jezus is ontstaan. Mozes, de man Gods, waarschijnlijk aan het einde van zijn leven. Dat weten we bij Psalm 91 allemaal niet. We weten niet of het in de tijd van David was. We weten niet of het in de tijd van Mozes was. Deze psalm is eigenlijk tijdloos. Die psalm is van belang toen hij is ontstaan. Die psalm is in belang in de tijd van de Heer Jezus. Want in het Nieuwe Testament wordt deze psalm door de duivel geciteerd. Weliswaar op een verkeerde manier. Maar De duivel probeert de Heer Jezus tot struikelen te brengen met woorden uit de Bijbel. In ieder geval was die psalm 91 bekend in de tijd van de Heer Jezus. Die psalm was van belang voor Luther in de 16e eeuw. En die psalm is ook van belang voor mensen van de 21e eeuw. Voor u, voor mij. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm voor alle mens. Een psalm voor alle tijden. Een psalm voor alle omstandigheden. Soms wordt in de psalm heel duidelijk in welke omstandigheden de psalm is gemaakt. Denk aan psalm 32 of 51. Die zijn gemaakt door David naar aanleiding van zijn zonde met Batseba. Boetpsalmen noemen we ze. Psalm 32 en psalm 51. Dat zien we hier bij psalm 91 niet. We weten niet wat de exacte omstandigheden zijn. Deze psalm is nodig en belangrijk voor alle omstandigheden. Deze psalm is belangrijk als het goed gaat in uw leven. Als u getrouwd bent, een fijn gezin heeft, is deze psalm toch voor u van belang. Als u wat ouder wordt, maar toch gezond van lijf en leden, is deze psalm voor u wel van belang. Maar ook als u eenzaam bent, alleen. Als u geliefden hebt moeten missen, of als u de gave van het huwelijk of van het ouderschap niet hebt gekregen. Dat kunnen er veel verdrietige dingen zijn. Maar kan er ook in de huidige omstandigheden een angst zijn in ons leven. Er zijn zieke mensen die niet meer misschien behandeld kunnen worden in het ziekenhuis. We weten niet of het ziekenhuis aan het einde van de week niet helemaal vol ligt en alle IC's vol liggen. Waar moeten we dan naartoe? Met onze angst, met onze nood. In deze psalm wordt niet een bepaalde situatie bedoeld. Hij is van belang in alle omstandigheden. Dus ook voor u en ook voor mij. Een psalm dus die van belang is voor alle mensen. Voor alle tijden. In alle omstandigheden. Wat zou er in deze psalm staan? Ik las in een van de Bijbels die ik lees, de vertalingen, dat het gaat over Gods bescherming. En weer een andere Bijbel stond er boven: God is een toevlucht. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie samenvatting van de hele psalm. God is een toevlucht. We lezen het trouwens ook in het tweede vers. Ik zal tot de Heere zeggen: mijn toevlucht en mijn burcht. Wat is een toevlucht? Een toevlucht, dat is iets waar je in nood en in grote zorg naartoe gaat. Stel u voor dat u in buitengewoon moeilijke omstandigheden verkeert. Dat u wordt belaagd door iemand. Dat je angstig bent. Waar moet je dan naartoe? Een kind kan dat wel begrijpen. Je bent heel bang. Je weet niet waar je naartoe moet. Misschien is het wel donker. Wat is zo'n kind dan blij als hij de stem van zijn moeder hoort? Want daar moet hij naartoe. Zijn moeder is een toevlucht. Zo ook is deze psalm een toevlucht. En gaat het in deze psalm over de toevlucht voor mensen in nood? God is ons een toevlucht. Hoe is de psalm opgebouwd? Wat zijn de dingen die in deze psalm aan de orde komen? De psalm die wordt opgebouwd uit drie delen. In de eerste plaats vers 1 en 2. Waar de dichter zijn vertrouwen uitspreekt in de Heere. Waar de inleiding. En die inleiding begint positief. De dichter heeft een vertrouwen op God. Dan lezen we in de tweede plaats in deze psalm, vers 3 tot en met 13. En daarin wordt ons verteld hoe de Heere redt uit de nood. Er is iemand die vertelt hoe de Heere nu in alle situaties van het leven uitredding schenkt. En tenslotte, in het slot van de psalm, vers 14 tot en met vers 16, lezen we beloften van God. Dat de Heere belooft en dat de Heere zegt, ik zal u uithelpen, ik zal u redden, ik zal. Hoort u? Dat zijn beloften van God die we in de Bijbel vinden. Dus God is een toevlucht. In de eerste plaats lezen we over het vertrouwen van de dichter. In de tweede plaats lezen we iets over de uitreddingen die de Heere schenkt. En tenslotte horen we wat over de beloften die God aan zijn gemeente doet. Laten we nu die psalm eens bekijken. Dan lezen we in de eerste plaats over de schuilplaats des Allerhoogsten. We lezen over een toevlucht en een burcht. En het valt al onmiddellijk op dat deze psalm gelijk in het begin voor God vier namen gebruikt. De Allerhoogste, Eljoon in het Hebreeuws. Dan lezen we over de Almachtige, El Shaddai, waar Bunyan zo'n belangrijk boek over geschreven heeft, de Heilige Oorlog tussen El Shaddai en Diabolus. Dan lezen we vers 2 de naam Heere of Yahweh, Gods verbondsnaam. Gods trouw en Gods genade blijkt daaruit. En tenslotte lezen we nog mijn God, Elohim. Dat is een veel voorkomende naam in de Bijbel. Daar begint de Bijbel ook mee. In den beginne schiep God, Elohim, de hemel en de aarde. Vier namen. Vier dingen waarin God iets laat zien van zijn heerlijkheid en hoogheid. De dichter is er diep van onder de indruk. De Allerhoogste. Hè? Hoger is niet denkbaar. De Almachtige. Ons staat een sterke held, er zij. Die God ons heeft verkoren. De genadige verbondsgod. Heere die trouwen houdt. En eeuwig leeft. En tenslotte God. De schepper van de hemel en van de aarde. Wat heeft de kerk des Heren toch een goeddoende, een almachtige God. En wat staat hier aan het begin? Een rijk getuigenis van deze God. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Dan wil ik in de eerste plaats iets zeggen over de noodzaak van de schuilplaats. Want als we die psalm nog verder doorlezen, vanaf vers 3 tot en met vers 13, dan worden ons verschillende dingen genoemd waarom die dichter een schuilplaats, een plaats zoekt om te vluchten. Laten we eens even kijken. We lezen bijvoorbeeld in vers 3, hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Dat is zinnenbeeldige taal. En met die zinnenbeeldige taal wordt bedoeld een moeite, een hele aangrijpende zaak in het leven van mensen. Verschillende verklaringen wijzen erop dat de strik des vogelvangers, dat is iets waar je in gevangen kunt zitten. Een vogel in een strik terechtkomt en daar niet meer uitkomt. De strik des vogelvangers. Dat we gevangen zitten in de greep van een vijand. Of in de greep van de duivel. Of in de greep van zondige dingen. Daar worstelt die dichter mee. Gevangen in de strik van de vogelvanger. Of er is zorg over een zeer verderfelijke pestilentie. De pest is uit de vorige eeuwen wel bekend. Een hele aangrijpende. Een hele ingrijpende ziekte, waardoor soms duizenden en duizenden ten grave werden gebracht. Er is in de 14e eeuw bijvoorbeeld een pestepidemie geweest, rond 1315, waardoor 1/3 van de mensen van Europa is overleden. 1/3 in 1,5 jaar. We moeten er aan nadenken wat dat zou betekenen vandaag de dag. Bijvoorbeeld in de gemeente Amersfoort. In 1,5 jaar tijd. Ongeveer 50.000 mensen overleden. In onze kerkelijke gemeente. In 1,5 jaar tijd. 500 mensen overleden. Wat zou dat een schrik. Wat zou dat een spanning geven. Dat was vroeger. Kwam dat voor. Toen deze Statenvertaling werd gemaakt. Woedde er in Leiden ook een pestepidemie. En zijn de Statenvertalers wel doorgegaan met het vertalen van de Bijbel. Terwijl rondom hen heen de mensen stierven door de pest. Gelukkig is de pest in onze tijd niet meer aanwezig. In die zin dat daardoor mensen sterven. Door de goede hygiëne hebben we de pest als volksziekte kunnen uitbannen. We kennen ook cholera-epidemieën. Er is een mooie preek van Kolbrugge die u op de website van onze kerk kunt lezen, die hij gehouden heeft tijdens een cholera-epidemie en waardoor heel veel mensen zijn gestorven. En in de vorige eeuw, tussen de twee wereldoorlogen, de Spaanse griep, een griepvirus, waardoor meer dan 60.000 mensen 60 miljoen mensen zijn omgekomen. In de Eerste Wereldoorlog 10 miljoen. In de Tweede Wereldoorlog, waarover we praten, 50 miljoen. De Spaanse griep sleepte 60 miljoen mensen naar het graf. Je hoort er misschien wel eens wat van, maar dat dat zo ingrijpend was. En nu aan het begin van de 21ste eeuw, met allerlei wetenschap, plotseling coronavirus. Wat zal dat allemaal nog brengen? Wat heeft het al gebracht in China? Wat brengt het in Iran? Gesloten landen waar we niet zoveel van horen. Het is heel aangrijpend. Wat zal het brengen als de pandemie ook overslaat naar Noord-Amerika? Wat brengt het in Italië en Spanje? Wat een verdriet in gezinnen. Wat een verdriet bij mensen. De zeer verderfelijke pestilentie. Het heeft de dichter van deze psalm ook aangegrepen. Want in het 6e vers, kijkt u maar in uw Bijbeltje, komt hij er nog weer op terug. Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. De dichter kan gevangen zitten. In verdriet. In spanning en angst. Ziekte. We horen over pestilentie. We horen over de pijl die er daags vliegt. Dan moeten we aan oorlogsgeweld denken. Dan kan dat ook om zich heen grijpen. Ook vandaag nog in deze wereld, in Syrië, waar mensen op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Wat heeft dat ook door de eeuwen heen de volkeren bezig gehouden? En wat lezen we hier in vers 6 over het verderf dat op de middag verwoest? Het heeft gevolgen voor duizenden. En tienduizenden mensen. Zo tekent Psalm 191, Psalm 91, ons de noodzaak van een schuilplaats. Dat we houvast een toevlucht hebben. Heb u dat dan ook nodig? In deze tijd van corona. In deze tijd waarin er aan ons leven wordt geschud. Of kunt u in eigen kracht verder? Heeft u God niet nodig? Iemand stuurde mij een appje van een aantal mensen in Oostenrijk die seculier waren opgegroeid. Dus met de gedachte dat er geen God was. Dat was eigenlijk nooit tot hen doorgedrongen dat God zou bestaan. Ze werken in de gezondheidszorg. Ze zagen hoe een dienaar van het evangelie met door corona zieke mensen omging. Dat hij ze bezocht. Dat is een toespraak uit Gods woord. Medici, verpleegkundigen en doktoren die erachter kwamen, wij kunnen niks meer. En er kwam een evangeliedienaar. de mensen bad. Die mensen voorlas uit de Bijbel. En die seculiere medici en doktoren en verpleegkundigen zaten met open mond te luisteren. Plotseling ging er voor hen een realiteit open van een totaal andere wereld. Van een wereld waar ze in hun opvoeding nooit van hadden ze gehoord. Van een wereld waarin ze persoonlijk nooit van hadden gehoord. Eén van die mensen schreef: toen ik dat zag, ben ik voor het eerst gaan bidden. Heeft God bedoelingen met deze dingen? Gemeente, bent u al aan het bidden? Zoekt u dagelijks de troon der genade? Dan staat er ook in deze psalmen dat in de tweede plaats een toevlucht, een schuilplaats. We lezen daarover in vers 1. De schuilplaats is allerhoogste. We lezen in vers 9. Gij zijt mijn toevlucht. De allerhoogste heb gij gesteld tot uw vertrek. De schuilplaats. De toevlucht. Als we de Bijbel doorlezen, heeft het woord schuilplaats en toevlucht een diepe betekenis. Dat heeft onze Statenbijbel ook willen benadrukken. Want toevlucht staat met een hoofdletter. Schuilplaats staat in deze Bijbel niet met een hoofdletter. Maar we komen het woord schuilplaats wel meer tegen in de Bijbel. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 32 vers 1 en 2. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. En die man, die koning, zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Die koning zal een schuilplaats zijn tegen de vloed. Die koning, daar wordt de Messias mee bedoeld. Daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. We vinden hier in Psalm 91 dus een boodschap van de enige toevlucht, een boodschap van de schuilplaats die God in Christus heeft geopend. Wat staan er dan in deze psalm? En vanuit dat woord schuilplaats en toevlucht een aantal belangrijke dingen die ook vandaag nog van groot belang zijn. We lezen over een schuilplaats des Allerhoogsten. Oorspronkelijke woord, het Hebreeuwse woord voor schuilplaats, brengt ons bij een grot, bij een rots. Een schuilplaats, zo'n rots. Er kon een wind waaien, maar die rots blijft staan. Er kan regen vallen, maar die rots blijft staan. Er kunnen vreselijke dingen gebeuren, maar die rots is onwankelbaar vast. Jezus heeft dat beeld ook gebruikt. In Matthäus 7, waar het heeft over de wijze en de dwaze bouwer. Het was op de steenrots gebouwd. Die toevlucht waar hier in de psalm over wordt geschreven, is geen wankele zaak, geliezen. Die ligt vast in God zelf. We horen ook van de schuilplaats des Allerhoogsten. Christus is de schuilplaats het Allerhoogst. Met hem komt u niet beschaamd uit. In hem is een God die in ontferming wil neerzien. Hij ligt vast in het welbehagen Gods. Zou u die God dan niet zoeken? Alles in deze wereld verandert. Alles gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. De schuilplaats des Allerhoogsten. De toevlucht. En als ik dan nog eens in die psalm doorlees, dan blijkt dat er maar één schuilplaats is. Het is een hechte schuilplaats. Het is ook de enige schuilplaats. We weten uit de Bijbel. We weten uit het Oude en Nieuwe Testament dat we keer op keer horen van de zaligmaker. En dan zijn er heel veel mensen op deze aarde die denken dat wij geholpen kunnen worden door allerlei mensen. En in zekere zin is dat natuurlijk goed. Als je geld nodig hebt, ga je naar een bank. Als je ziek bent, ga je naar een ziekenhuis en heb je een dokter. Maar denk erom, dat zijn aardse dingen. Uiteindelijk kan een dokter ons ook niet beter maken. Een dokter is maar een hulpmiddel. Maar vooral in het licht van onze nood is er maar één die ons echt kan helpen. En dat is de schuilplaats het Allerhoogste. Ik heb vandaag er veel over nagedacht. Hoe in het evangelie een zaligmaker komt. Waarvan God zelf heeft gezegd. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Dat is het evangelie. Lieve mensen, dat is het evangelie. Dat er in deze wereld iemand is gekomen. Die onze krankheden op zich heeft genomen. Elk mens die door de Heer Jezus is genezen, daarvan nam hij de ziekte op zichzelf. Elke blinde die weer kon kijken, hij nam die ziekte op zichzelf. Elke dove die weer kon horen, hij nam het op zichzelf. En elke dode die werd opgewekt, het werd allemaal op hem gelegd. Onze krankheden heeft hij weggedragen naar het kruis van Golgotha. En onze smarten, hoeveel pijn dat kan doen. Als je angstig bent, als je ziek bent, als je lijdt aan het coronavirus of iets anders, of kanker. Onze smarten heeft hij gedragen. Dat zijn ze gelukkig. Die met al hun zorgen en hun moeite de toevlucht mogen nemen tot deze schuilplaats, tot deze toevlucht in nood. Hij is een hechte schuilplaats. Hij is de enige schuilplaats. En tenslotte nog iets. Hij is een volkomen schuilplaats. Staat dat die schuilplaats geopend is. Zondaren zijn welkom. En deze zaligmaker, deze toevlucht, biedt een volk. Komen verzoening aan voor goddeloze mens. Vandaar dat die schuilplaats ook is geopend. De zondaren ook vandaag nog nodig. Om de toevlucht te nemen tot hem. Die te kennen het leven is. Heb u hem ook al nodig. Of heb u genoeg aan uzelf. Als u nou ziek wordt. Moet dan de dokter u beter maken. Je moet wel de middelen gebruiken. Dan zult u die schuilplaats zoeken. Hij heet u welkom hoor. Om bij hem aan te kloppen. Hij zal u echt niet wegsturen. Hij kent milde handen en vriendelijke ogen. Die zijn bij hem van eeuwigheid. En nou nog één ding. Hij is de betrouwbare hechte schuilplaats. Hij is de enige. Volkomen die in de schuilplaats is gezeten. Kijk u maar, is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. We kunnen naar Zwitserland gaan bergen bekijken. Je kunt als je in Israël bent ook die grotten van een afstand zien, bijvoorbeeld bij Engedi. Waar David ook moest vluchten voor Saul. Dat is de buitenkant. En het kan een imponerend gezicht zijn. Maar de dichter heeft het niet over wie de schuilplaats heeft gezien. De dichter heeft het over wie in de schuilplaats is gezeten. Dus om nou veilig te zijn, moet je in die schuilplaats zijn. Het is net als in de tijd van Noach, toen hij de ark bouwde. Heel veel mensen hebben die ark gezien. En dat was niet verkeerd. Alleen toen het begon te regenen, was je alleen maar veilig in die schuilplaats, in die ark. En dat wil de dichter hier ook benadrukken. We zijn alleen veilig in de ark, in de schuilplaats. Wat betekent dat eigenlijk? Het licht van het Nieuwe Testament betekent dat. Dat we alleen veilig zijn. Als wij die zaligmaker met een ware geloof aannemen. Hij biedt zich aan u aan. Onbeperkt en onbepaald. Hij wandelt in uw midden. Hij komt bij u. Hij roept het u toe, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Hebt u hem ook aangenomen door een waar geloof? Is hij ook de hoogste plaats gaan innemen in uw leven? Bent u met dat oprechte geloof aan hem verbonden? U zegt misschien, wat is dat oprechte geloof? Leest u zondag 7 van de catechismus? Leest u Hebreeën 11? Leest u Romeinen 3? Het geloof neemt de toevlucht tot deze zaligmaker. Leest u de Bijbel door? Denk aan de Canaanese vrouw, de bloedvloeiende vrouw. Denk aan Abraham die wegging uit Ur der Chaldeeën. En Abraham toog heen. Dat is het ware geloof. Het geloof dat neemt niet genoegen met iets van zichzelf. Het geloof dat is een uitgaan uit jezelf. Naar die zalig maken. En weet, geliefden, wie in nood en angst tot hem komt, hij is welkom. Ik lees in heel de Bijbel niet dat de Heer ooit een arme zondaar heeft weggestuurd en heeft gezegd: voor u heb ik geen middelen. Hij is de heelmeester in Gilead. Hij is de balsem die al daar is. De noodzaak van de schuilplaats. De inhoud van de schuilplaats. En tenslotte, het slot van deze psalm, 14, 15 en 16. Gods beloften. Gods rijke zegeningen. Voor zondige mensen. En dan lees ik bijvoorbeeld: ik zal hem uithelpen. Niet moeilijk toch? Als je nood verkeert, ik zal hem overal uithelpen. Ik zal hem redden. Ik zal hem nabij zijn. Zegt God zelf. Een belofte. We lezen ook: ik zal hem op een hoogte stellen. We lezen: ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken. Ik zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Het is bijna niet te geloven dat het hier allemaal staat. Geef God dan allemaal alles wat wij willen? Nee, dat doet God niet. Want we vragen soms aan God dingen die helemaal niet goed voor ons zijn. Maar God geeft aan zondige mensen dingen die nuttig voor hen zijn. Soms kunnen we dat niet goed begrijpen. De Heer kan ons uithelpen op een hele andere manier dan wij graag denken en wij graag zien. De Heer kan ook wel eens leiden in hele moeilijke wegen die wij niet kunnen begrijpen. Maar ik zal hem eruit helpen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Betekent dat? Mijn heil doen zien. Er staat in onze Statenbijbel een kanttekening bij. En dan lees ik in onze Statenbijbel: dit mag men verstaan van de eeuwige zaligheid en verlossing, welke is de voornaamste weldaad die God de vromen bewijst. Ik zal hem mijn heil doen zien. God belooft aan allen die in die schuilplaats zijn aangekomen de eeuwige zaligheid. Dit leven duurt maar kort. Het zij dat we angstig zijn. Het zij dat we ziek zijn. Dit leven duurt maar kort. God belooft al die arme mensen die de toevlucht hebben genomen tot deze heiland. Zijn heil. Zijn zaligheid. de eeuwige zaligheid voor degenen die hem vrezen. Geliefden, zo hebt u geluisterd naar de boodschap van de schuilplaats. Misschien zegt u, ik ben wel bang. Misschien word ik ziek en krijg ik ook het coronavirus. Maar ik heb eigenlijk die schuilplaats niet nodig. Als de dokter nou maar de goede middelen geeft, als ik ziek word, als er nog een plekje voor me is op de IC en ik mag weer beter worden, dan ben ik al lang blij. Ach, wat is dat arm. Dan wandelt de Heer u vanavond na. En dan bent u kerngezond. Dan kijkt u even aan en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En laat u zijn doorboorde handen zien. Dan is het bij hem doen aan, ook voor u. Hij kwam in de wereld om het verlorene te zoeken. Misschien weet u niet goed waar u naartoe moet. Misschien verkeert u een grote twijfel en angst. Misschien bent u oud geworden. Misschien bent u ziek. Misschien ziet u de eeuwigheid voor u. En hoe zult u het dan maken? Zult u nooit vergeten dat we deze psalmen en deze Bijbel te maken hebben met een volkomen gewillige zaligmaker. Onze krankheden heeft hij gewillig gedragen. Dat we de liefde van Christus mogen bekendmaken. Dat hij volkomen bereidwillig is om een arme zondaar en een arme zondares te ontvangen. U kunt het in het evangelie nalezen. Misschien zegt u, wat een wonder dat de zon schuilplaats is. Wat een wonder dat God zo iemand als mij nog plaats wilde geven in die schuilplaats. Want dat is een heel groot geheim. En daar zouden we de volgende keer eens verder over na kunnen denken. Dat al die bewoners van de schuilplaats zijn in zichzelf hele arme mensen. Die keuren en meten niet. Die lopen niet over de wereld zo van ik ben het en de anderen zijn het niet. Nee, die kennen het geheim van de verwondering. Dat God hen opraapt. Dat hier Jezus hen nawandelt. En als een verloren zoon en een verloren dochter. Die armen van de vader hebben gevoeld. En gemerkt in hun leven. Het is een wonder dat we in die schuilplaats mogen aankomen. Dat we in die schuilplaats mogen verblijven. Het wonder van de ark van Noach. Het wonder van de ark der behoudenis. Het wonder van hem. Die zijn leven wilde geven. Tot een rantsoen voor velen. Er is in deze arme wereld. Een goede boodschap. Voor slechte mensen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Amen. Psalm 72, het laatste vers. zijn hiermee aan het einde gekomen van deze meditatie. We hopen dat in de toekomst ook nog voor te zetten. U kunt daarover lezen op de website. Wilt u reageren op deze meditatie of wilt u vragen stellen? Mijn telefoonnummer, dat staat allemaal op onze website. En dan kunt u een mailtje sturen, u kunt een appje sturen, u kunt op een andere manier het kenbaar maken via de telefoon, dat is goed. En mocht u vragen hebben, stelt u ze gerust, dan kan de kerkraad en dan kunnen we daar ook in de toekomst rekening mee houden. De volgende keer zien we u graag weer terug en hopen we weer opnieuw stil te staan bij het woord van God en wat de boodschap is voor arme mensen in onze tijd. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dank, welterusten en allemaal Gods zegen toegewenst. Speel maar een paar stukjes met Nijssen.